Welkom again bij de Barbels en Bobbels podcast. Vandaag heb ik voor jullie een ander format voorzien. Me en de boys hebben een groepchat over wat actuele onderwerpen. Eerst en vooral wil ik zeggen, wij zijn geen dokters. Alle informatie die je op deze podcast te horen krijgt, gaat uit van eigen ervaringen. Deze podcast is een platform waar eigen mening en denkwijzen kunnen worden geventileerd, maar nooit ter vervanging van een medisch advies. Nu de formalities achter de rug zijn, zou ik zeggen, geniet van onze ongezouten mening over bepaalde onderwerpen en geniet vooral van deze awesome gasten. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering en vandaag zit ik samen. Ik zit samen met wat mensen die ik heel goed ken, wat vrienden van mij. Dat is een ander soort podcast dan dat jullie misschien gaan gewend zijn. Maar vandaag zit ik samen met enkele van de boys. Ja, als ik eventjes mag schetsen van waar dat we komen. Wij hebben samen een opleiding gevolgd in Artevelde Hogeschool. Dat noemde LOBR. Ik denk iedereen dat hier zit is van LOBR. Niet iedereen is hetzelfde pad ingeslaan als een LOBR-student zou moeten doen. Maar de meeste van ons zijn toch wel nog actief in de sport. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan voornamelijk onze raw en uncut version geven van sommige elementen, sommige onderwerpen die hyped zijn voor het moment. Eén iets wil ik aanhalen. Alles wat wij hier zeggen, gaan eigen meningen. Wij willen niemand aanraden om, of niemand aansporen om verkeerde dingen te gaan denken of verkeerde dingen te gaan doen. Wij hebben onze eigen mening en wij gaan dat hier redelijk goed uiten vandaag. Goed? Ik stel voor, boys, dat we ons eens voorstellen. Mij kennen de mensen al, denk ik toch. Na het zesde podcast zou dat wel moeten. Ik zou beginnen met Seppe. Stel jezelf voor, wie ben je, wat doe je? Ik ga gewoon mijn rijtje af hier dat ik heb voor het scherm. Go.
Ja, hallo iedereen, aan de naam. Ik ben Seppe. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben medisch zakenvoerder bij Foodfoto. Dat is een foto- en videobedrijf in Gent, waardoor we eigenlijk alles fotograferen en video's van maken in en rond voeding eigenlijk. Daarnaast heb ik twee kindjes en een vriendin waarop ik samen woon. Voilà, dat is een beetje in een notendop. Voor de rest blijft er niet veel tijd meer over voor nog een aantal zaken te doen. Ik probeer nog wat te lopen, nog wat te sporten. Dat is wat bijzaak geworden.
Jij hebt wel een achtergrond, Seppe, in topsport, hè, dacht ik. Vroeger, ja. In jouw topjaren. Ja. Vertel daar eens over.
Ja, terwijl dat we studeerden was ik inderdaad topsportstudent. Dus dat zijn een aantal jaren, denk dat ik ongeveer 5 jaar heb gedaan over de opleiding. Omdat ik iedere keer een jaar in 2 knipte voor de studiepunten. Dus wat was ik? Ik was een sprinter, 400 meter sprinter. In de top van België en de subtop van Europa, om het zo een beetje te plaatsen. Altijd proberen mee te doen voor de 400 meter estafette teams te behalen voor grote kampioenschappen. Een paar keer gelukt, een paar keer niet gelukt. En uiteindelijk dan toch de beslissing genomen van, om eigenlijk te kiezen voor het bedrijfsleven. Omdat ik wist dat er in dat atletiek zelf nog weinig echt toekomst was voor mij, omdat ik ook niet goed genoeg was. Dus ja, op die manier ben ik dan zo terechtgekomen.
Ja. Leuk. Als ik dan naar rechts van mij kijk, dan zie ik daar een mooie jongen zitten, Didier. A.k.a. Diddy. Vertel.
Ja, ik ben dus Didier Couvreur. Ik ben momenteel sportleerkracht voor Sportwerk Vlaanderen, personal trainer, crossfit trainer en ook fulltime crossfitter, laat ons zeggen. Ik heb nu sinds kort, dat is een beetje hot news, een schraapbedrijfje. Dus een soort van, laat ons zeggen, een massage met een tool, met een stalen tool. Dat ik nu mezelf een beetje mee bezig hou. In de corona verbeelde ik hem een beetje te veel en heb ik opleidingen gedaan. En nu gaat men daar een beetje meer in verdiepen en mee bezighouden.
Een massage met een schraaptool. Ja. Kun je dat nog een klein beetje breder uitleggen, Didi, voor de mensen die totaal niet weten waarover dat je nu bezig bent?
Ja, dus concreet, als je naar een dokter gaat, een dokter gaat een oordeel gaan vellen op hetgeen dat hij kent. Bijvoorbeeld, ja, als je hebt een snotneus, als je hebt een valling, dit en dat. Een kinesist kent meer of de spieren, osteopaat. En chiropractor gaat meer om de botten, alles met botten toe. Maar uiteindelijk, als je dan de kinesist gaat en je spier, je heup, je gewricht zit vast, dus je zit naar het plekje in, dat zit los. Maar het is niet eigenlijk, het probleem komt meestal niet vandaar. En daardoor ga je na 3 maanden terug naar de kinesist moeten, dat er niks verkeerd mee is natuurlijk. Maar meestal komt het van een andere plaats en dat is hetgeen dat ik probeer los te werken, dat weefsel, zodat de spieren vasthoudt, dat een beetje probeert te bewerken.
Ja, 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 ja. De mensen kunnen, maar ik ga hier ook jullie Instagrams anders wat onder taggen onder de episode zelf, zodat jullie eens kunnen gaan kijken. Dat brengt altijd wel spectaculaire foto's mee, die scrap sessies, vind ik.
Zowel het ziet naar... er soms redelijk veel uit.
Ja, 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 ja. Het ziet er soms pijnlijk uit, maar dat is het geval niet, hè?
Nee. De sommige plaatsen zijn een beetje ongemakkelijker, maar dat is bij alles zo. Hè. Soms is het wel ongemakkelijk, maar uiteindelijk valt dat super goed mee. En is dat zelfs relaxerend voor velen.
Ja, ja, ja. Ja. Dan heb ik nog een oude bekende die terugkomt op de podcast. Dat is Dries Beatze. Welkom Dries, welkom terug. Jullie gaan Dries misschien nog kennen van een podcastsessie een tijdje geleden. Stel je nog eens kort voor, Dries.
Dag iedereen, ik ben Dries. En ik ben nog altijd de zaakvoerder en een van de personal trainers bij Soigné in Ronsen. En gelukkig heb ik ook nog altijd een vriendin en 2 kinderen.
Blij dat uw situatie nog altijd hetzelfde is, Dries.
Ja, inderdaad.
Goed, en dan hebben we de kersverse papa zitten aan mijn rechterzijde beneden. Dat is Gilles Bossier, a.k.a. De Bos. Zeg eens, wie ben jij?
Ja, ik ben Gilles Bossier. Ik ben een van de weinigen die niet meer in de sport zit. Achter de studies ben ik in de pharma gerold. Daar was iets meer werk en iets meer geld in te rapen. En bij deze... Ik doe geen sport. Oh, ja, jawel. Tegenwoordig een beetje gaan padel. Zoals de rest van Vlaanderen.
Ja.
Maar dat is zo, ja. En papa geworden. En getrouwd ook een aantal maanden geleden. Dus 2021 was al het jaar tot nu toe.
Yes. Mogen we zeggen dat... we beginnen dan met onze uncut version van... maar mogen we zeggen dat padel eigenlijk de sport is voor mensen die niet graag sporten? Of ben ik daar verkeerd in?
Die niet graag sporten, dat zou ik niet willen zeggen. Maar die niet kunnen tennissen, ja, dat kan ik wel geloven, ja.
Die niet veel willen lopen, zeg ik dan.
Je kunt er veel van zeggen, maar het activeert wel veel mensen. Het loopt naar pensioneerden rond, het loopt naar jonge mensen rond, het loopt naar mensen rond die niet 0,0 sportachtergrond hebben. En vanuit dat perspectief moet je de sport wel meegeven dat eigenlijk heel veel mensen in beweging trekt. En dat, denk ik, blijft wel nog altijd het belangrijkste doel. Hè?
Ja, 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 het is wel een hype, dat kunnen we wel zeggen. Goed, nu dat iedereen eens voorgesteld is, zou ik zeggen, laat ons starten met de puntjes op de agenda. Ik heb enkele onderwerpen die wat hype zijn in de media momenteel. Eerste waarmee ik wil beginnen is onze current situation in de COVID. Ik denk wave... 4, 5? Nee, wave 4, 5, zoiets. Na 2 vaccinaties. Wave 36. Na 2 vaccinaties, into een 3e vaccinatie. De cijfers stijgen, de hospitalisaties stijgen. Situation doesn't look good. Gaan we terug naar een lockdown of gaan we terug naar een verslechterde versie van onze levensstijl? Didier, ik zie jou lachen. Wat denk je?
Er zijn heel veel meningen rond, voor en tegen. Maar allee, hoe dat ik ervoor sta, geen probleem als ik niet zie zitten. Om welke reden dan ook. Je oma die 0,01% van de doden is van het virus, of van het vaccin, sorry. Of gewoon uit persoonlijke redenen dat je denkt dat je groen haar gaat beginnen krijgen of het een of het ander. Allee, de redenen maakt niet uit, maar... Uiteindelijk komt erop neer, als iedereen gevaccineerd geweest was, gingen we normaal niet meer in die miserie gezeten hebben. De mensen die nog altijd niet gevaccineerd zijn, ook nog altijd nul probleem mee. Als een CST voorleggen of het een of ander, nul probleem mee. Maar zoals het er nu uitziet, toevallig moet ik 6 december naar mijn hartchirurg terug. En er was een dokter in de CrossFit en die zei van, oei, je afspraak, ik zou dat... Ik zou dat niet op rekenen dat doorgaat. En ik zei dan waarom. Ja, want er liggen zodanig veel mensen in het ziekenhuis met COVID, van mensen die niet gevaccineerd zijn. En hoogstwaarschijnlijk gaan alle niet noodzakelijke operaties niet meer door. En daar heb ik dan wel een probleem mee. Want bijna alle mensen die daar liggen, zijn niet gevaccineerd. Allee, dat vind ik een beetje... Als je niet gevaccineerd wordt, oké. Maar ik vind, doe gewoon alles open. Laat het virus rondgaan. Ben je niet gevaccineerd, word je niet ziek. Word je misschien ziek. Hij is snotneus. Anderen kunnen ervan doodgaan, punt. Maar al die discussies, ik ben er tegen, ben er niet tegen, het heeft te lang geduurd. Dus doe gewoon alles open. Doe alles open. Gaat wel zien.
Ja.
Vind ik echt. Dat is heel grof, natuurlijk. Ja.
Seppe,
het heeft een beetje te lang geduurd.
Seppe, wat denk je?
Ja, het duurt zo lang. En er zijn zoveel negatieve impacten die we nog niet kennen of nog niet ten volle hebben gezien nu, momenteel. Ja. Inderdaad, zoals dat je zegt, die hele vaccinatiecampagne, kunt ervan zijn en het doen voor wat je wilt. Uiteindelijk komt er ook op neer hoe dat de media en hoe dat de overheid heeft aangepakt, dat ik dan eerder tegen ben, niet tegen die vaccinaties. Ik geloof daar allemaal wel in, dat dat voor een heel groot publiek heel veel beterschap heeft gebracht, om minder ziek te worden of om minder snel dood te gaan. Maar uiteindelijk, om nu bijvoorbeeld het corona safety kit dan boven te halen, om dan een soort veilige zone te maken in uw café of in uw theaterzaal of whatever, ben ik het niet echt mee eens. Omdat uiteindelijk blijven er toch ook mensen die gevaccineerd zijn besmet geraken. En die gebruiken dan dat COVID safety kit als een soort van blaadje van, kijk, we zijn gevaccineerd, we zijn veilig, we mogen binnen. Terwijl dat eigenlijk niet goed weet. Wie dat er nu uiteindelijk zal besmet zijn en wie niet. Natuurlijk, het overgrote deel van de gevaccineerden zal waarschijnlijk niet meer ziek worden of niet ziek worden. Maar kijk, ik ken hier ondertussen al 3 of 4 mensen die 2 keer gevaccineerd zijn, zo oud zijn als mij, en toch terug ziek zijn geworden. Dus het is heel moeilijk om dan zo'n maatregelen te blijven ondersteunen, vind ik. En daar dan eigenlijk ook in mee te blijven gaan, als dat op die manier iedere keer gebeurt. Het is onze 4e golf en het is precies of de overheid heeft niet veel geleerd uit de vorige zaak wat ze gedaan hebben. Buiten dat vaccin is erbij gekomen, al de rest is precies, is er niets aan gesleuteld geweest. En uiteindelijk denk ik dat een overheid in moet bestaan om oplossing te zoeken, maar ook op lange termijn. En dan komen we er terug bij van hoe komt het dat COVID bij mensen met een laag immuunsysteem zo hard toeslaat? Ja, omdat het immuunsysteem zo laag is. En is het niet beter dat we daarop beginnen te kijken van hoe kunnen we dat dan ondersteunen bij bepaalde doelgroepen of bij bepaalde mensen. Maar bon, we hebben een gezondheidssysteem dat erop gebouwd is om mensen allerlei problematieken achteraf aan te pakken en niet vooraf. Dus gaat naar een dokter en zegt van, ben ziek, hier is een pilletje. Maar ze gaan nooit een keer vooraf eigenlijk al gaan kijken van hoe kunnen we bepaalde dingen uitsluiten of bepaalde zaken. Dat is in de hele gezondheidszorg zo. Dat is bij de tandarts zo, dat is bij de kinesist zo, dat is vaak ook bij PT zo. Dat is pas achteraf dat we eigenlijk gaan zien van, ik heb een probleem, ik moet dat nu gaan oplossen. Doet er iets aan. Terwijl we zeer weinig van ervoor nadenken over bepaalde dingen. Dat is een beetje mijn take. Ja. Ik vind dat er heel veel geld verloren is gegaan voor niets.
Ja, Dries zit zo wat in die eerste lijn ook. Jij moet ook COVID-passes gaan scannen en dergelijke. Er worden mensen die niet gevaccineerd zijn, worden jouw fitness of kind of ontzegd, worden eigenlijk training ontzegd. Wat vind jij daarvan?
Het is een moeilijke kwestie. Al heel de tijd is het een moeilijke kwestie. En er zijn eigenlijk zoveel randzaken die belangrijk zijn in Hansa, dat COVID-verhaal. Maar iedereen krijgt natuurlijk een impact binnen zijn persoonlijk of haar persoonlijk leven en op uw professioneel leven. En bij ons nu met de kine en de training hebben we er altijd al middenin gezeten en nu opnieuw. Het is natuurlijk, je kunt het nooit voor iedereen goed doen, maar het is heel bizar dat iemand die bijvoorbeeld voor kine bij ons komt gewoon en bijvoorbeeld niet gevaccineerd is en geen COVID-safety-ticket heeft, gewoon mag binnenkomen en zijn kinebehandeling doen, met een mondmasker aan dan wel. Maar als diezelfde persoon bij ons wil komen trainen, dan mag het eigenlijk niet. Mogen ze niet meer binnen, dan moeten we er buitentraining aan geven, in feite. Dus het is een beetje absurd. Maar natuurlijk, ik besef ook wel dat je niet voor alle sectoren goed kunt doen en alle uitzonderlijke situaties kunt voorzien. Want eigenlijk wordt er gesproken over fitness en dan personal training en kinesisten die samen zitten. Daar wordt er natuurlijk niet over gesproken, omdat dat nog een minderheid is in vergelijking met fitness alleen. Het is alleen jammer, gelijk dat Seppe zegt, preventief werk zou wel een keer mogen aangekaart worden. Er is nog geen enkele keer op die bijna 2 jaar dat corona nu een hot topic is, een keer iemand op televisie geweest die het belang en de mate van belangrijkheid van sport benadrukt heeft.
Ja.
Want dat hoorde toch wel dat een van de belangrijke dingen is. Als je fit bent, uiteraard zijn er ook mensen die heel fit zijn, die heel ziek geworden zijn. Maar dat toch wel een minderheid is in vergelijking met mensen die dan bijvoorbeeld veel minder in vorm zijn of die veel zwaarder zijn. En dat is dan wel jammer. Hm. Maar goed, ja, we zitten erin en we moeten doen met hoe dat nu is. Ja. Ik weet niet veel anders.
Ja. Ja, ja, ja.
Bijvoorbeeld de cijfers. Van in Nederland is er zo een website van het Nederlandse gezondheidssysteem zelf dat aantoont dat bijna alle mensen die nu aan het doodgaan zijn of in de ICU liggen, allemaal een BMI hebben van boven de 30. Dus dat weet al van oké, dat BMI, hè, we hebben er al veel over gediscussieerd, dat is niet altijd de goede richtlijn om te zijn van als iemand nu gezond is of niet. Maar toch gaat dat wel een duidelijk beeld geven van oké, de meeste mensen zijn toch... Ja, ongezond die daar liggen of hebben een bepaalde achtergrond en daar wordt natuurlijk in de media heel hard op of veel te weinig gezegd, denk ik, dat eigenlijk veel gezonde personen eigenlijk geen schrik moeten hebben van corona om daar echt effectief aan dood te gaan. Oké, je kunt wel ziek van worden, maar op zich wordt ook ziek van griep en de oudere mensen en de mensen met achterliggende problemen gaan ook dood van griep. Dus dat vind ik een zeer moeilijke, zonder te willen vergelijken met griep natuurlijk, dat ga ik zeker niet doen, maar het is zowel ja, waarom inderdaad, like dat Ries zegt, er is heel veel geld gestoken in testcentra en heel veel geld gestoken in dit en dat. Maar om een keer goed na te denken van oké, hoe kunnen we nu je eigen immuunsysteem boosten om dan toch goed in de winter in te gaan? Of hoe proberen we je eigen te beschermen op een natuurlijke manier waar dat ons lichaam voor gebouwd is?
Ja, ja en dan hebben we de guy die in de farmaceutische wereld zit natuurlijk, Bossier. Het vaccin is er nu. Ik denk dat we ergens een klein beetje niet, ik kan niet zeggen teleurgesteld zijn. Het doet wel zijn job, maar we hadden toch verwacht dat we ons leven terug gingen kunnen opnemen nadat dat vaccin er was. Nu komt, ja, ik ga dat houden voor straks. Wat vind jij van die situatie waarin dat we nu zitten met dat vaccin?
Well, ik heb een aantal dingen ook opgeschreven terwijl er aan het babbelen zit, dus ik ga wel wat dingen oppikken. Maar eerst en vooral, dat vaccin, ik ben pro. Vaccinatie, like dat idee er zelfs al zei. Mm-hmm. Iedereen heeft heel veel mensen hebben voorstel gedaan. Iedereen heeft zich laten vaccineren, ondanks dat we niet goed wisten wat houdt het in. Ik kan u wel zeggen, ik heb zelf nog vaccins verkocht en in die wereld gezeten. Ik zag daar geen geraten in. De mensen waren aan paniekvoetbal aan het doen. En op zich denk ik niet dat ze iets gevaarlijk zouden mondiaal echt inspuiten en toedienen aan de mensen. Stel dat dat toch levensbedreigend zou zijn, dan kun je al bijna spreken van een genocide. Maar dat zullen ze nooit niet doen, dat valt niet te verantwoorden. Ja, maar dat is ook zo.
Ja.
Dan twee, dat vaccineren. Ik heb recent nog een statistiek gezien. En daar zagen ze dat in oktober 2020, vorig jaar, waar er niemand gevaccineerd was, dat er minder besmetting en minder doden waren. Waarvan die doden ben ik nu niet zeker. Dat er minder besmetting waren al sinds en minder hospitalisaties dan nu, oktober 2021. Terwijl de massa's volk gevaccineerd is, dan kun je inderdaad al de vraag stellen, heeft dat vaccin wel zijn nut? En ben je niet te vroeg gevaccineerd? Is het wel efficiënt genoeg? Kun je wel een keer dieper op ingaan? Dan tweede, Seppe zei, we zijn enorm bezig met curatief benaderen. Niet altijd, je zit ziek pilletje pakken, je hebt dit pilletje pakken. Altijd maar achter de feiten aanlopen. Terwijl dat ik dacht, in Azië, ik denk China of Japan of zo, daar worden artsen gestimuleerd om hun patiënten gezond te houden. En krijgen ze aan de hand van het aantal gezonde patiënten bij hun, in een dossier, zeg maar, wordt er een premie voor betaald of worden ze vergoed. Dus hoe meer gezonde patiënten, hoe beter. En dat zou veel meer de insteek moeten zijn. In plaats van mensen ziek te laten worden, pijlen te geven waar de maatschappij daarvoor betaalt.
Ja.
En ik denk dat we daar als land nog veel kunnen uitleren. Omdat als ze zien wat de uitgaven zijn aan... ja, aan vangnet, medische lasten, sociale zekerheid, dan kunnen we wel nog wat geld uitsparen. Maar goed, ja, dat is een ander verhaal.
Ja.
Die idee zei nog van, of dat een groenaar krijgt van dat vaccin. Groenaar is ons dan beter, of hennaar. Dus,
voor de mensen die luisteren. Het is een raar, jongen.
Ja, dat is wel een goedje.
maar,
wel, ja.
Als ik er nog iets over mag zeggen, inderdaad, like dat Gilles zegt, van, ze moeten er gewoon een beetje rond eens zijn. Hè. Ik versta dat natuurlijk wel. Het zijn ook maar mensen, het zijn ook maar mensen die een job uitoefenen en het juiste proberen te doen. Ze zijn ook geen wizards die plots alles gaan oplossen. Maar het is dan wel een beetje het feit, voor een voorbeeld te geven, vorige week moesten wij in de CrossFit een CST... dingetje voorleggen, omdat het een fitness zijn, maar dan eventjes verder in een boxclub moet er dan niks voorgelegd worden. En dat is een beetje, dat is ook wel een beetje onderling in de sport, zo van, er gaat heel veel concurrentie beginnen ontstaan op die manier. En dat is een beetje,
ja,
dat is een beetje lastig.
Dat is die privésector dat is een beetje wel aan. Nu zijn er ook al wel 2-3 fitnessen waarvan ik weet, die stoppen gewoon. Dus de kleinere fitness, pak nu bijvoorbeeld waar dat idee woont, daar ergens in de bossen. Is er daar een klein fitnessje die een toestel of 10 heeft? Hey, die mogen gewoon de boekjes dicht doen. Hey. Die kunnen geen derde golf, of like dat het nu gaat... Dat overleven die men. Nu is eigenlijk het ideaal moment voor die kleine fitnessclubs om terug op hun poten te komen. Ik denk dat Dries dat wel weet, hoe dat je terug op je poten moet vallen na zo'n lange tijd gesloten te zijn. Maar ook nu worden wij terug in die privésector. En het is zoals je zegt, wij hebben bijvoorbeeld in Kortrijk een fitness die door de stad wordt gefinancierd. In die fitness hoef je geen COVID-safe pass te tonen, maar als je naar de privésectors fitness gaat, moet je dat wel doen. Dus daar zit het ergens scheef. En ik snap dat niet, dan, wij zitten hier nu samen met 5 hassen en wij zijn geen domme kleuten, maar in dat parlement, en in die hogere graad, dan moet die mensen dat toch ook weten, dan moet die mensen toch ook denken van, ja, maar ja, nee, dat klopt toch niet. Als je naar een boxclub gaat, dat je geen COVID-pas moet tonen, en als je dan naar een fitness gaat, moet je dat wel... Allee, ik snap de logica daar ergens niet.
En denk dat inderdaad zijn prioriteiten dat ze opstellen. Nee, ik denk dat wij nog redelijk gelukkig mogen prijzen dat we in die sector zitten. Ik ken er veel uit de evenementensector, dat is dan nog een ander niveau.
Ja.
Maar wat ik nu eens zeggen, met die CST, het is ook geen enkel probleem, als je niet gevaccineerd bent, kun je altijd inderdaad een CST-test gaan hebben, of wat is daar, of zo'n, om te bewijzen dat je niet positief bent, maar dan dat is dat nu een klein beetje goedkoper maken, want het kost zodanig veel geld, je moet dat iedere dag gaan halen, in de plaats dat je het bijvoorbeeld om de 3 dagen doet, maar ja, natuurlijk, als je dan die dag erachter wel positief bent, maar het kost zodanig veel moeite. Ze moeten het een beetje toegankelijker maken, ben ik. Als je niet gevaccineerd bent, dit en dit, moet dan toegankelijker zijn dat je toch weer het normale leven kan...
Ja, met die cijfers nu is dat toch eigenlijk nog maar de enige manier om zeker te zijn dat als ergens binnenwand, als iedereen gewoon test is. Nee, daarmee bedoel ik, pak nu de Kinepolis, de cinemazaal. Oké, het daar 90% heeft een CST op basis van vaccinatie. En een ander heeft er 1 of 2 hebben er gewoon van een test te doen. En eigenlijk zijn die mensen met de test de enige die 100% zeker zijn als ze geen...
Maar daar vind ik dat je ruimte kunt houden. Daar kun je de mensen zetten op stoelen en kun je zeggen van kijk, we houden 3-4 stoelen tussenin. Als je gisteren naar een café gaat en het is daar dulle fieste, en dan kun je wel je code tonen, maar dan zeg je nog altijd positief. En dan zit je dat met iedereen te feesten en te doen, denk ik dat het raakvlak veel groter is. Ja. Nee?
Ja, maar dan zeg je veel, Jeffrey. 3-4 stoelen tussen laten. Voor je Kinepolis is dat ook kostenbaat niet interessant. Hè. Die geraken er op een duur niet meer uit. Hè.
Ja.
Die laten liever het licht uit, omdat ze de elektriek dat ze eraan verdoen. Voor die zalen draaien het dan, kun je het niet doen. Hè.
Ja. Ja. Nu is er wel een nieuwtje opkomst. De coronapil, heb je daar al van gehoord? Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Merck was er als eerste bij. Dus zij hebben al een ding gelopen in de UK. Zij zijn al aan het testen. En nu komt Pfizer ook met een COVID-pil die rond de 98% van de hospitalisaties oplost, zeggen ze. Natuurlijk, wat dat Pfizer zegt, daar moeten we allemaal een beetje rustig mee zijn. Maar wat denk je daarvan, Dries, van die coronapil?
Zie dat zitten? Zie dat zitten, ja. Ik heb mijn vaccin ook genomen omdat ik het zag zitten. Dus als dat boel oplost, zie ik dat zitten. Maar gelijk dat we zo'n beetje denken, hè, van, is dat effectief een oplossing? Of is dat weer even de boel sussen? Dus natuurlijk, nu hebben we een golf, maar we hebben in de zomer wel geen golf. Want we zijn allemaal kunnen op reis gaan en zo. En dat was dan misschien wel dankzij die vaccinatie. En misschien dat die vaccinatie nu begint ja, die beschermingsgraad die wat minder begint te linnen, dat we daarom weer besmet geraken of zieker worden. En ook, het is weer donkerder buiten, het is weer kouder, ons immuunsysteem ligt misschien weer iets klaar. Dat zijn misschien allemaal redenen die ertoe leiden. Ja, ik persoonlijk, als er iets komt waarvan ze zeggen, kijk, daarmee gaat beter zijn, dan gaan we weer meer dingen kunnen doen. Ja, zie ik mijzelf zeker niet dat niet doen.
Denkt de rest daar ook zo over?
Ja, op zich wel. Ja. Denk dat het op zich niet slecht kan zijn als dan pillen die als de ziekheid opeens herpakken, dat zeker weet dat het niet zwaar ziek gaat zijn. Ik denk dat dat maar kan helpen, zeker met die overvolking van die ziekenhuizen. Maar misschien wat ik wel nog wou zijn, op wat Bossy daar juist zei, van die Big Pharma op een of andere manier. Ja, dus die zeiden ook in het begin van, we hebben een vaccin, het is 96% of 96% dat goed is tegen besmetting, CLA. Ja, we mogen ook niet vergeten, dat zijn echt gewoon bedrijven. Hè. Allee, die verkopen vaccins tegen een bepaalde prijs over de hele wereld. En wat het beste is voor hun, is dat ze natuurlijk na een jaar terug vaccins kunnen verkopen. En natuurlijk, ik wil niet zijn van, ze doen het expres. Maar ik heb soms wel het gevoel dat we vergeten dat daar ook wel ergens een agenda aan zit. Het feit dat Afrika niet gevaccineerd is, of als daar bijna geen vaccins naartoe gaan, we zeggen dat Pfizer daar totaal geen interesse in toont om ook die land te vaccineren. En moesten ze allemaal de grote weldoener zijn om de wereld te helpen en het virus de wereld uit te helpen, lijkt dan ze altijd hebben zitten roepen. Zou iedereen vaccins hebben, en gratis of minder duur, maar nu verkopen ze gewoon aan de hoogste bieder. En die een vierde golf voor hun, ja, sorry om te zijn, is heel goed, want Pfizer heeft al heel veel winst gemaakt. En ze gaan nu terug heel veel winst maken. En AstraZeneca en al de rest zal dat ook wel doen. Ja. Dus dat zijn soms zaken dat we niet altijd aan willen denken. En ik wil ook niet zeggen dat dat een bedoeling is, maar het komt er nog toch allemaal niet slecht uit, op een of andere rare manier. Dus dat vind ik soms wel een keer bijna van, oké, bon. Dus allez, als dat ieder jaar gewoon gaat zijn van, moet je dat spuitje komen na, want anders mogen we weer al het café niet binnen, of dit of dat. Dat we misschien wel gewoon in de klem zitten van een of andere big pharma guys, dan spuitjes willen verkopen aan de landen. I don't know.
Klopt wel. Ergens is dat ook wel waar. Die gasten hebben natuurlijk ook hun winstmarges, dat ze daar allemaal op pakken. Hoe zien jullie een beetje de toekomst? Denken jullie dat dat gewoon de kaars gaat zijn die gaat uitbranden en op wordt dat om duur gewoon een griepje met een vaccin, ene keer te jaren, heb er vanaf? Of zien jullie dan nog weer voor problemen zorgen? Ik weet het niet. Zeg ik een idee?
Ik vergelijk het gewoon met het feit van iedereen moet ingeënt zijn tegen polio. Je moet ingeënt zijn tegen tetanus. Dat zijn dingen, dat is gewoon zo. Als je op reis wilt, moet je ingeënt zijn dit tegen dit en dat als je naar Afrika gaat. Ik denk dat het ook gewoon zo moet zijn dat je plus je prikje moet krijgen. Als de mensen die nu de complottheorieën een beetje aan het overlopen zijn, van er gaat 0,01% van de mensen dood door die coronavaccin, dan kunnen ze denk ik ook de moeite doen om ook op te zoeken wat er precies in zit. En dat is niet echt zodanig veel.
Nee.
Dus ik denk dat de mensen veel minder zelf dokter moeten spelen en gewoon een keer aan de professionals, aan de hoogste mensen die daar al 30 jaar aan onderzoek naar doen, dat ze daar een keer naartoe moeten luisteren. En misschien aan de mensen in plaats van te verplichten van doe het gewoon alstublieft, want het moet.
Ja, natuurlijk hebben wij dan als Belgen, inderdaad, je kunt die hoogste man, maar wij hebben dan wel, ik ga niet zeggen dat vlierenfluiters zijn, maar onze mensen die dagelijks of wekelijks coronanieuws uitbrengen, zijn toch ook wel niet de meest populaire figuren of de meest, ik ben aan het denken dat zijn naam helpt mij een keer.
Mag Farans?
Van
den Broeke. Allebei.
Moet ook wel echt rekening houden, dat zijn gigantisch slimme mensen. Hè. Die gasten en queen lang studeert. Ben je dat echt als je niet mag zeggen? Dat is queen niet moeilijk voor iedereen content te houden. Ben je dat echt niet mag onderschatten in hun job?
Ja, maar ze spreken elkaar heel sant tegen. Hè. Op een bepaald moment zijn mondkapjes niet meer nodig. Op een bepaald moment kunnen we weer naar ons leven. Ja. En je moet er niet mee in zitten. Het komt niet te erg. Zij van Rans op een bepaald moment. Kijk wat we nu zitten. Nee, de mondkapjes moeten weer aan. Moet weer dit, moet weer dat. Alweer een heel de boel terug toeschroeven.
Geweest met de zonnepanelen geweest in Vlaanderen en Wallonië.
True, ja, true. Ook,
De kloterij is toch ook, uiteindelijk dat... moet ik zeggen? Dat het feit dat corona zo erg is, is dat je die besmettelijkheid hebt. Hè? Dat is eigenlijk het erge aan corona. Is dat als die besmettelijkheid niet tegenhoudt, dat er te veel volk in je ziekenhuis ligt, waardoor dat er geen zorg meer kan geven en dat er mensen zouden gewoon doodgaan omdat je niet meer kunt verzorgen. Eigenlijk is dat het hoofdprobleem van corona, is dat de ziekenhuizen dat niet meer kunnen slikken. Dus dat begrijp ik 100% van, we moeten zorgen dat die zorg dat kan blijven slikken. En ook bijvoorbeeld voor DJ, dat niet gewoon drie keer per jaar een maand is, dat gewoon ziekenhuizen niets anders meer kunnen doen buiten coronapatiënten. Dat moeten we proberen uitsluiten, 100%. Ja. Dat vind ik dan een beetje het probleem met alles, is dat er natuurlijk in die politiek om de 4-5 jaar een visie verandert, iets anders gebeurt. Onze gezondheidszorg, we hebben eigenlijk een hele goede gezondheidszorg gezien in Europa, maar toch is dat onderbemand gebleven of ondergesubsidieerd gebleven, waardoor dat het dan uiteindelijk inderdaad in zoiets zit van we hebben maar 2000 bedden, dus als hij 200 of 300 man op de ICU hebt liggen, is het al direct van alarmbellen, we moeten oppassen. Ja. Maar pak nu dat ik zeg maar iets, 10.000 bedden heb, dan zijn die nummers opeens al volledig anders. En dat heb je natuurlijk in elk land. En niemand moet 10.000 van die bedden hebben, want die liggen nooit niet vol. Maar wel, als je een bepaald plan hebt, dat daar op kan inspelen, waardoor dat je in de plaats van 2.000 max hebt, dat er misschien 5.000 max kunt hebben, door een bepaald plan of whatever, dan gaat je misschien die cijfers wel anders gaan bekijken. Plus die vaccinatie en plus die regels dat je kunt doen wanneer dat het coronaseizoen er terug is, die afstand, eventueel die mondkapjes, dan gaat opeens wel een ander systeem krijgen in je samenleving, waardoor dat het dan wel veel stabieler. Want nu is dat gewoon iedere keer, tjak, die beelden erin. En voor die mensen kunnen niets meer doen en die doen dat wel. Ik weet niet hoe dat is bij u, Dries, op school, maar bij Billy zijn er al 4 of 5 klassen die gewoon, doordat zijn kleuters, hè, in quarantaine moeten. Dus dat wil zeggen, die ouders moeten thuis in quarantaine. Die ouders moeten daar 2 weken op letten, entertainen, ondertussen werken. Die kindjes moeten een test krijgen. Ja, ik bedoel, dat zijn kindjes. Er is daar 0,0 risico bij. En als je weet dat iemand besmet is, dan blijft thuis, whatever. Maar nu blokkeren we dat zo hard, dat ik het gevoel heb van, we zijn gewoon een beetje de pedaal kwijt op een of andere manier. En als ze dat in het begin hebben gedaan, omdat ze dan niet wisten wat er aan het gebeuren was, dat begrijp ik 100%, want ik vond dat toen ook van, lockdown en whatever, als je nu maar even weet wat er aan het gebeuren is. Maar op een gegeven moment ben je nu te voelen van, de besmettingen zitten bij de kinderen, dus wat doe je dan? De kinderen laten gewoon hun kindsheid doen, ze raken wel besmet. Maar op zich, als hij ze weghoudt van de oma's en de opa's en van de mensen die echt ziek kunnen worden, dan is er volgens mij weinig een probleem dat die kinderen besmet zouden zijn in school. Maar bon, dat is dan ook weer al iets moeilijk om over te discussiëren, maar...
Ja. We gaan daar niet aan beginnen, want de kinders, daar kunnen we ook nog uren over bezig zijn. Ik heb wel nog, voor de corona-topic af te sluiten, heb ik wel nog een leuke stat, of wel, misschien ook wel een belangrijke stat om eens over te babbelen. Hoe COVID-19 onze geestelijke gezondheid heeft aangetast. Bijna 1 op de 3 Europeanen rapporteert verhoogde niveaus van angst als gevolg van de pandemie. 1 op de 4 Europeanen heeft last van innerlijke rusteloosheid en stress. 15% heeft slaapproblemen. Europeanen die zelf aangeven een risico te hebben op een burn-out, blijft op 54%. Dus als je aan mensen vraagt, hoe is het ermee, hoe voelt je? Dat gaat niet zo goed. Bij 54%, dat is toch ook veel. En bij de Europeanen weegt de angst om besmet te worden met COVID-19 minder dan het gemis om familie en vrienden te ontmoeten. Dus dat zijn toch allemaal ook wel redelijk zware dingen die ik kan me niet inbeelden dat 1 op de 2 personen die je bijvoorbeeld zou tegenkomen in Europa voelt zich eigenlijk niet goed. En ik kan niet zeggen dat iedereen, want sommige mensen denken dat ze een burn-out hebben, maar hebben daarvoor geen burn-out. Maar ze voelen het toch niet zo goed. Dat is toch straf dat een pandemie ook dit doet met ons. Het is niet enkel die hospitalisaties, het is niet enkel besmettingen hier en besmettingen daar en testen en vaccins. Het is ook hier van boven in het kopje dat er wel redelijk wat wordt aangetast. Ben ik correct, Dries?
Ja, denk dat wel. Je zou die cijfers een beetje kunnen vergelijken met een periode waarin je geen COVID-19 hebt. Ik denk dat er misschien nog altijd wel veel mensen zouden zijn met hoog risico op burn-out en zo, omdat dat ook een beetje deel van de samenleving is, waarin dat we het allemaal continu heel druk hebben en zo. Maar ja, ik kan mij wel voorstellen dat dat voor veel mensen die dan bijvoorbeeld, ja, wij zitten in de trainingssector en wij hebben dan training buiten gegeven, dus wij zagen nog altijd veel mensen, maar iemand die echt in een lockdown ging en die van thuis moest beginnen werken, niet meer naar het kantoor gaan, die dan misschien, ja, ik weet niet, een jaar en een half, bijna geen contact gehad heeft met andere mensen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat lastig is.
Ja, ja, ja. Bossier, hij had ook vooral van thuis uitgewerkt, maar hij vindt dat niet erg waarschijnlijk, of wel?
Maar ja, ik heb een job gekozen omdat ik initieel veel onder de mensen zou komen, dat veel buiten mag. Dat ik niet vaste kluisters zit aan mijn bureau. En dan plots worden een aantal maanden een stuk opgesloten. Ja, daar teken je niet voor. Oké, je kunt niet anders. Iedereen zit in hetzelfde straatje. Maar leuk is anders. Het is niet je idee van hoe dat je werk wilt doen de hele dag. Dus dat weegt wel. En het kan niet zijn dat ik een burn-out had die op het randje van een burn-out stond. Maar ik kan wel, ik moet eerlijk toegeven, dat dat heel zwaar was op die moment. Want het is niet thuis zitten en zeg maar je hoesting doen, een filmpje kijken, een serietje checken. Het is echt wel werken aan je bureau en voor dat scherm zitten. En als je daar niet gewoon bent, of dat is niet je ideaal beeld van ik wil zo mijn dagen slijten voor mijn werk, ja, dan is het niet moeilijk dat er veel mensen een burn-out krijgen.
Ja. Ja. Ik denk dat het ideaal is om hier die corona-dingen af te sluiten. We hebben natuurlijk allemaal onze meningen. En je ziet dat de meningen een beetje verdeeld zijn. Pro-vaccin, dat vaccin toch een beetje onder de loep nemen. Ik weet niet wat het allemaal zal geven. Ik volg beide visies, denk ik, voornamelijk. En ik denk dat iedereen dat een beetje zou moeten doen. Het enige wat ik hoop, is dat onze samenleving niet te veel gaat naar de pasjescultuur trekken en dat er niet te veel mensen, omdat je niet gevaccineerd bent, gaan worden uitgesloten. Ik hoop dat iedereen nog een beetje zijn eigen keuze kan hebben hierin. En dat iedereen daar een beetje, ik ga niet zeggen, vrij moet in zijn, maar ja, toch wel. een ander... Ja, zeg maar.
Wel, omdat ik viel even weg, dus ik kan niet zo'n goede verbinding. Ik hoorde daar straks iets aan van die QR-codes en pasjes en CLA. Ik heb recent nog verhaal gehoord van mensen die zeiden van niet gevaccineerd, geen CST, noem maar op, maar die dan eigenlijk gewoon een printscreen kregen van de QR-code van de maat die wel gevaccineerd is en die ook binnen geraken in het restaurant of op het café. Hoe waterdicht is dat systeem dan? Als de mensen binnen willen, gevaccineerd of niet, dan geraken ze wel binnen. Dus kun je eigenlijk als serieus vragen stellen of dat wel de manier is om te gaan werken.
Ja, en dan gaan ze gaan vragen naar een identiteitskaart, maar blijkbaar mag dat niet, hè?
Nee, dat mag niet, want ja, dat zijn geen flieken. Dan mag je niet zomaar iemand zijn paspoort vragen, dat één. En er zijn ook gewoon veel handelaren die zeggen van, ja, hij toont mij hier je QR-code, ik ga ervan uit dat dat je ticket is, of boei me niet. Als ik maar een positieve scan heb, kom maar binnen en verbruik hier maar, doe hier maar je geld op. Want doen ze het bij u niet, of doen ze het bij die een uitbuiter niet, doen ze het al bij een ander. Dus ja, die mensen zijn ook allemaal zwart gesneden gezien.
Ik weet eigenlijk niet wat dat de boetes zijn als je als handelaar, als ze binnenvallen en ze scannen iedereen en ze hebben daar mensen die geen QR-code kunnen voor. Ik weet niet wat dan de boetes daarvoor zijn.
Weet ze dat niet als ze controleren?
Nee. Maar moet je een handelaar ook voor vliegbuin spelen, of moet je zijn zaak uitbuiten?
Ja. True.
Ja, maar als we zo beginnen, gaan we beginnen stelen, gaan we beginnen inbreken, gaan we alles doen wat we niet mogen doen. Hè.
Ja.
Je moet dan altijd een klein beetje, allez, moet je dat zeggen, je moet nog een beetje luisteren naar de mensen die er meer van kennen dan jezelf. Hetzelfde met die vaccins. Moet ik je voorstellen, wat was er gebeurd dat we 2 jaar geleden geen vaccins zijn genomen hadden? Het ging proper zin. Ja. Het ging echt proper zin.
Ja.
Dan hebben we misschien niet allemaal zelf gezeten aan.
Ja.
Denk ik dan toch, dan moet je gewoon een keer omkeren van ja, al die kritiek tegenover die vaccins, maar wat als we dat ook niet genomen dan? Dat hangt maar aan, dat virus.
Ik kan misschien nog meer haar gehad, want mijn haar begint ook een beetje weg te gaan. Ik weet niet dat
ik heb er ook van, het is echt niks meer.
Het is sap, maar hij is 3 keer gevaccineerd, dus daarom. Goed, over naar de volgende topic. Die is voor het moment ook in hang in Glasgow, of ik weet niet als die al afgelopen is eigenlijk. De klimaattop. Ik denk, voor mij is dat eigenlijk nog een veel groter probleem dan die corona. Want op dat vlak zijn we toch echt niet heel goed bezig. En ze zeggen wel van, dit wordt allemaal oké en dat gaat allemaal goed komen. Met enkele aanpassingen. Maar toch zien ze dat bijvoorbeeld in 2000, ik weet niet wanneer, dat de gewone temperatuur daar 12 tot 17 graden gaat worden. Dus kouder dan 12 tot 17 graden zal het niet meer zijn. Stel je voor wat dat dan gaat zijn in de zomer. Als er dan een zomerke komt, ik denk dat je dat gewoon iedereen gaat moeten thuisblijven of ik weet niet wat dat ze gaan geven. Kelderparties of zo, dat wat dat een beetje de koelte opzoekt. Maar hoe staan jullie tegenover die klimaatverandering? Denken jullie, ja, ze willen de uitlaatgassen tegen 2050 naar nul brengen? Allemaal ja, elektrisch.
Ik vind veel succes, maar je moet het zo zien. Er wordt hier gepusht in België van elektrisch te gaan rijden, maar niemand of weinig mensen tenminste, stellen zich de vraag, zo'n batterij, hoe wordt dat gefabriceerd? Als je echt zo gaan kijken tot, wat dieper in, dan merkt al snel dat veel van die batterijen, ik denk onlangs nog eens gelezen dat er gemakkelijk 2 tot 5 kilo kobalt in een batterij in een Tesla kruipt. Ja. Kobalt wordt eigenlijk vrij vervuilend ontgonnen in Afrika. Niet onder de meest ideale werkomstandigheden voor zowel volwassenen als kinderen. En de enige die er rijker van worden zijn 1. Elon Musk. En 2. De bazen van die kobaltmijnen die eigenlijk schatrijk worden. Dan kun je al de vraag stellen, is dat wel de oplossing? Want dat is een verdoken uitstoot. Hè?
Ja, ja ik sta er ook over. En ook die batterijen, eenmaal dat ze op zijn en dat ze niet meer kunnen gebruikt zijn, kun je dat blijkbaar nog niet onthinden. Ze weten niet echt wat ze ermee moeten doen.
Dat stellen met de windmolens. Hè.
Ja.
Ze kunnen de motoren van de windmolens, ze steken dat gewoon onder de grond. Hè.
Ja.
Ja, die wieken ook, die kunnen ze niet recycleren.
Maar als ik even mag hangen bij. Ik ben iemand die erop let. Ik doe alles in het juiste vulbakje. Ik heb hier mijn huis nog maar gebouwd, een jaar geleden. We hebben bomen herplant. Al zo'n dingetjes, als we er elke keer naartoe kijken, kunnen we denk ik wel al een klein deeltje gaan recupereren. Maar nu is het een beetje het feit van, ja, die giganten gaan toch maar... Wat is dat PFAS-verhaal? Ze gieten er alles vol met beton. Als een kleine mens kun je daar niks tegenop brengen. Allee, is er vervuilend zodanig veel. Maar als iedereen zo gaat beginnen denken, gaat het natuurlijk snel aan de knoppen zijn. Over dat elektrisch rijden, ik weet dat wij... Elon Musk had ook gezegd van, als je tegen 2050 of het een of ander, als je alle auto's elektrisch wil laten rijden, moet je minimum 50 jaar rijden. Tegen dat alle auto's, al die vervuilde auto's weg zijn en tegen dat je alles elektrisch kan hebben. Maar inderdaad, de laadpaal had er misschien een stuk of 300 in België. That's it. Duitsland is nog veel erger dan België. Daar heb je bijna geen laadpaal. Dus er zijn totaal geen voorzieningen ervoor. Dus waarom zouden ze dan over babbelen voor elektrisch trein als je dan toch niks geen voorzieningen hebt? Dat is een beetje hypocriet, vind ik zelfs.
Ja.
Het is ook maar een juiste oplossing. Zoeken ze juist met die corona. Ze weten nu ook even niet wat er aan het gebeuren is. Ze zijn veel te lang gewacht en nu is de aarde aan het ontploffen. Ja, en nu is het, oh shit, wat moet je doen? Opeens nam er inderdaad dat het een beetje een verhaal moest zijn van samen en niet tegen elkaar en niet die concurrenten en Elon Musk.
Er is niet echt tegen elkaar, maar ja, Elon Musk, we hebben het er voor de denk al, voor de podcast al over gehad, dat zijn speciale mannetjes. Ik denk dat die gasten gewoon de kick krijgen van elkaar te gaan. Die Jeff Bezos en die Elon Musk krijgen gewoon een kick, denk ik, van tegen elkaar in te gaan. Allee, het feit dat Elon Musk, we hebben daar net zijn naam opgezocht, was in de laatste klein. Ik heb het verzekerd nog openstaan. Hier, de XAE, en dat is dus zo'n A'tje met een E eraan, A12. Je kunt met die namen kun je meedoen in Star Wars. Hè. Ze zijn die rabotten die rondrijden. Dus,
maar los van het feit dat we er over die NOS in de BS zijn, het is wel zo'n man dat invloed kan hebben op de aarde. Zie, er kunnen zodanig veel geld investeren, samen met Jeff Bezos en al die anderen. Zij kunnen echt dat doen. Maar wij als land, wat is dat 2 weken geleden, zei de minister van de Seychellen of het een of het ander, van we zijn echt akkoord, maar geef ons geld, wel niks. We kunnen niet herplanten. Heel in het land is aan het afbranden, maar ze kunnen niks herplanten. We zeggen bij Jeff, alsjeblieft, geef ons geld en we gaan het doen. En dat is ook een beetje het ding, hey, we werken zodanig veel, iedereen van ons, we willen veel te veel geld verdienen, omdat we anders niet toekomen. En we zijn alleen maar met geld niet meer bezig en met werken, en we verliezen een beetje het grotere beeld, basic.
Ja. Ja. Dries, hoe zou hij het klimaatprobleem oplossen? Of wat zou voor jou een goede eerste stap zijn? Als kleine persoon, wat kunnen wij, denk je, doen om toch een kleine stap in de goede richting te zijn.
Wij als individuen bedoelde?
Ja.
Ik denk geen dat Didier zegt, dat vind ik eigenlijk wel... lijkt mij vrij logisch, hè, dat, ja, dat dat de minste dingen zijn dat je kunt doen en dat je het ook aanlegt aan je kinderen, hè, de volgende generatie, ja, dat je, ja, van in het begin... Allee, ik kan het bijvoorbeeld vergelijken met onze gasten die fietsen nu heel graag, omdat ik vroeger gefietst heb. En van in het begin hebben ze altijd een helm aangedaan.
Ja.
En aangezien dat ze dat altijd gedaan hebben, weten ze van niks anders. Dus als ze op hun fiets kruipen, zetten ze er een helm aan. Als je een kind leert dat recycleren dat dat doodnormaal is, dan gaan ze daar nooit anders over denken zelf. Dus dat lijkt mij zeker wel een belangrijk. Dan iets anders waar dat Siska en ik onlangs het over hadden, was over de consumatie van onze voeding. Als je ziet hoeveel CO2 dat eigenlijk vlees, de vleesproductie voor gaat zorgen, dan denk ik dat ons voedingspatroon ook wel zal veranderen in de komende 10, 15, 20 jaar. Ik denk dat ook wel een heel groot impact kan hebben. En sowieso, als iedereen beter recycleert, als iedereen minder vlees gaat eten. We hebben hier bij ons in de buurt hebben een slager en die hanteert zo'n beetje de leuze. Eet minder vlees, maar beter vlees.
Ja.
Ik denk, als iedereen dat zo gaat hanteren, dan effectief toch voor een deel van de oplossing kunt gaan zorgen. Maar ja, niet tegenstaande dat waarschijnlijk inderdaad de grote giganten zijn die ervoor zorgen dat er enorm veel uitstoot is en dat vooral daarvan moet komen. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat we ons hoofd moeten in het zand steken. Hè.
Nu, ik denk dat dat wel iets is van die giganten. Ik ga niet zeggen dat ze untouchable zijn, maar ja, ze zijn toch een beetje untouchable, denk ik. Als er problemen zijn, geld lost veel op. En ik denk ook dat de maatschappij niet zonder kan. Allee, ik denk dat zo'n beetje een wisselwerking is. Hè?
Ja, maar hoewel dat er wel ook veel bedrijven zijn die daar wel zeer actief mee bezig zijn. En dat ze toch wel heel actief bezig zijn met wat gaan we doen aan onze CO2-uitstoot? Hoe gaan we dat gaan verminderen? Hoe zorgen we ervoor dat er kwaliteit en welzijn is? Niet alleen naar de CO2-uitstoot, maar ook naar quality of life, zoals dat we daarnet ook zeiden. Hè? Burnouts en al dat soort zaken. Het zijn allemaal dingen die meer en meer aan bod komen. Ik denk wel dat er veel bedrijven zijn die daar wel ook heel goed mee bezig zijn.
Ja.
Plus.
Ja, ik vind dat wel dat hij lijkt.
Doe maar die idee, doe maar die idee.
Ja, podcastgasten, dat is weer die aan mijn tanden. Die plus, zo'n ding zijn ook bedrijven die echt bomen herplanten. Dus ik denk dat er echt dat er wel een groene beweging aan in aankomst is. Dat het ook gewoon maar moet, hè, want anders gaan wij doodgaan, gaat dat al gewoon te warm. Gewoon doodgaan van de warmte, zo simpel is.
Ja, ja. Ja, als we nu... Ja, als we nu langs... Ja, doe maar, zeg maar.
Ik dacht ook dat Elon Musk was, die zei van de eerste die met technologie kan afkomen, waarmee dat we erin slagen van CO2 te lucht te filteren, maar me laten weten. Want dan ik zie, weet je, dat bestaat onder de vorm van een boom. Moest iedereen nu een keer een boom of twee planten voor zijn eigen? Hij is het probleem opgelost, hè?
Ja, of dat we auto's kunnen maken wat aan de boom nep staan. Wat denk je, Dries? Zeg een keer.
Ik stel mij gewoon een vraag waar ik onlangs met iemand over gesproken heb. En dat is inderdaad zeggen, boom, hè, dat zijn zo'n beetje de longen van onze aarde. Die zorgen ervoor dat wij zuurstof hebben.
Mooi gezegd, man.
Stel je nu voor dat je eigenlijk alle bomen wegdoet. Kunnen we dan ademen?
Oeh, nice. Ja. Ja, nice. Eentje voor mee te nemen naar 2050.
Is er niemand van onder die dat weet?
Ja.
De zee doet dat ook, hè. Algen in de zee. Ah, die doet ook.
Ja.
Maar dat zal waarschijnlijk niet zoveel zijn. Like
bijvoorbeeld Seppe, jij werkt in Gent. Ik denk dat al de rest van ons werd een beetje meer minder afgelegen. Jij werd echt in Gent centrum. Druk, business life. Zie jij daar ook die beweging, die groene beweging, in gang gezet?
Dat valt nog mee van Gent, hoe druk dat is. Maar op zich denk ik wel dat het dat begint te merken aan heel veel mensen. Dat ze daar wel echt mee beginnen bezig te zijn. Ik denk dat dat gewoon al komt door de generatie. Dat zijn gewoon generaties. Ja, generatie. Onze ouders. Onze ouders die...
Sorry. Even verslikt in mijn water. Ja, oké, go.
Onze ouders die waren allemaal zo niet mee bezig en die zijn ook nog van een andere generatie waarin dat het allemaal iets minder nauw stak. En nu zijn wij opgegroeid met dat idee van die klimaatverandering en onze kinderen gaan opgroeien met het idee van oei, het is hier volledig chaos en alle hens aan dek. En ik denk dat iedereen wel een beetje hetzelfde daarover denkt, dat er sowieso iets moet gebeuren. En dan natuurlijk die grote spelers, like Elon Musk. Ik denk dat die ook zeer hard nodig zijn, omdat zij juist degene zijn die, die voor haar zoon, dat die technologie op een of andere manier toch stappen vooruit kan zetten. En die in, allez, pak nu maar de zonnepanelen van Elon Musk. Dus hij, heeft, hij maakt van die daken, hè, waarin dat eigenlijk uw dakpannen eigenlijk dat allemaal afzonderlijke zonnepanelen zijn. Het zijn van die technologieën die uiteindelijk ervoor zullen zorgen, denk ik, dat een heel groot deel renewables zal worden. Wat dat uiteindelijk dan ook weer al het doel is. Maar like, dan zit het ook terug met die recyclage van heel die... Maar dat is dan, volgens mij is dat dan nu minder belangrijk... is dat we gaan het wel zien wat we daarmee doen. Uiteindelijk gaan we dan wel iets vinden, denk ik, om dat te recycleren. Juist hetzelfde met kernenergie. We hebben er ook altijd van, kernenergie, kernafval. Maar uiteindelijk vinden we wel een technologie om, terug energie uit de kernafval te halen en toch op een of andere manier te recycleren. En ik denk dat we daar vooral moeten op in geloven van, oké, de toekomst zal dan ook wel ergens oplossingen brengen als we er maar hard genoeg achter zitten. En nu... voelde wel dat er globaal toch misschien wel wat een shift bezig is. Want het is ook voor iedereen. Je kunt draaien hoe dat wil. China kan zeggen van, oh, fuck it, we doen er niet aan mee. Maar uiteindelijk staat het ook op hun. En zij merken dat ook in hun land, aan de boeren en whatever, dat daar ook meer modderstromen zijn, dat er ook meer droogte is. En, dus zij hebben ook wel het gevoel van, ja, fuck, als wij ook niets gaan doen, gaat er ook gewoon niets veranderen. Dus ik denk dat het dat wel begint te voelen, dat er zowel globaal een shift is, gewoon omdat iedereen het voelt. Ik denk dat we daar wel niet meer omheen kunnen op dat vlak.
Zeg je, Didi, ging het wel zeggen, hè?
Nee.
Ah ja, oké, dan is het.
Ja,
zeg maar.
Maar ik denk dan ook alweer van, we kunnen er misschien als individuen niet superveel aan doen, buiten de zaken dat iedereen al even zegt, voor het klimaat te zorgen, bepaalde zaken hoog in het vaandel nemen. Maar bijvoorbeeld wat er wel gebeurt, is dat we, als je ziet in ons land, wat er nu aan het gebeuren is met energievoorziening, elektriciteit, heel debat in België over de kerncentrales, gascentrales, subsidies of niet. Ja, dan kun je daar ook alweer vragen bij stellen. Want je peist van, oké, kerncentrales, oké, het zijn oude en ze moeten onderzocht worden als ze nog veilig zijn en CLA. Maar ze stoten wel geen CO2 uit. Ik bedoel, er wordt wel voor gezorgd dat we daardoor juist schone energie, tussen aanhalingstekens. We hebben wel kernafval, maar we hebben daar wel energie van waar dat er geen CO2-uitstoot mee gemoeid is. En nu opeens, omdat Groen heel erg die kernuitstap wil doen, en no matter what, gaan ze de kerncentrales die geen CO2-uitstoten vervangen door gascentrales die superveel CO2-uitstoten. Dan denkt ook van, ja, Jesus, in welke eeuw leven nog? En het grap is dat het dan ook ziet... In Nederland, in Frankrijk, in Duitsland, in China, overal zijn ze bezig met kernenergie. Nieuwe soorten kerncentrales, nieuwe soorten technologieën. En wij in België, wij doen een kernuitstap. Wij gaan terug naar gas, naar gascentrales. Ja. Ja, dan denk ik zoiets van, ja, wij kunnen dan als maatschappij dat maar één ding doen en ervoor zorgen dat, ik zeg nu maar, Groen niet meer daarover kan beslissen. Maar bon, dat is moeilijk, maar... We hebben het vaak niet in handen en het ligt vaak soms in één kabinet. Want like dat ik dat juist ook zei over die vaccinaties en over van alles. Dat is vaak maar één kabinet, een minister met zijn kabinet, die dan opeens een keer gaat beslissen. Ja, jongens, wat gaan we een keer doen? Ja, die kernuitstap. Dat gaan we toch wel doorkrijgen. Hè? Wij als Groen, we gaan ervoor zorgen dat dat gebeurt. En we moeten dat kosten wat het kost doen. Ja, en dan heb je inderdaad een kabinet die ervoor zorgt dat doorkomt. 12 mensen die beslissen over een beleid dat in België gevoerd wordt. En nadat dan de volgende 5 jaar of 10 jaar gepasseerd is, dan is het weer niemand hun schuld, want het was het kabinet van zoveel jaar geleden dat beslist heeft dat wij maar dit en dat. En zo zijn we terug in een eindeloos straatje, zoals de zonpanelen.
Ik vind dat wij wel een goed kabinet zijn. Nee? Zou wij geen goed kabinet zijn?
Bij jou? Super zijn.
Direct. Gilles moet natuurlijk wel nog een stem krijgen, maar...
Gilles zou het in die zin die met zijn tipmachientje zetten.
Penningmeester.
Ik zit ervan verschiet, maar ik denk dat ik een goede politieker zou zijn.
Ik zal op je stem.
Ja.
Ja. Nee, maar serieus.
Ja, maar dat is jammer.
Je kunt er helemaal aan doen. Telling als Seppe zegt, kun je een kernuitstap doen. Maar dat is voor te lachen hier in België. We zijn hier met 11 miljoen. En een stuk van de energie wordt gewoon geïmporteerd uit ik weet niet waar allemaal. Wat gaan ze zonder een kernuitstap doen? Zeggen alternatieven.
Gascentrales,
hè? Moeten we plots allemaal op de lucht uit doen.
En waarom zou je toch wel een politiek stappen, Gilles?
Maar ja, ik zou niet... Ik, Ik heb altijd, ik denk dat like dat er nu aan toe gaat, het huidige klimaat en de politiek, is niet goed. Hey, er komen ministers aan de macht die in 100 jaar verkozen zijn. En wat dat ze op vlak van het klimaat willen gaan doen, daar kan die vraag mee staan. Want de rest stapt naar gascentrales. Ze proberen te stoppen. Die reserves op de planeet zijn maar beperkt. Je kunt dat niet blijven uitputten. Dat is weer een pleister op een bloedende wonde. En telling dat Seppe zegt, hey, die politiekers nu die willen op tafel kloppen en zeggen van we gaan dat realiseren en doen. Maar dat is weer politiek. Die willen stemmen van al die groene man, van al die jeugd die panikeert van shit. Binnen hier en 30, 40 jaar is het wij die met de shit opgescheept zitten. En moeten we er hier een half jaar en 40 graden leven, bij wijze van spreken. Daar gaan we naartoe. Maar de alternatieven zijn momenteel nog niet genoeg. En terug naar de gascentrales van, sorry. In het noorden van Nederland wordt er daar gas opgeboord en gedaan. En die zitten, ik weet niet hoeveel, in de miserie met aardbeving.
Ja.
Nou, allee, met alle respect. Moest je zeggen, want het is goed, we gaan gascentrales. Moet het komen opboren in Middenhof ook. Maar niemand zou zeggen van, ja, het is goed, begin mijn gas te boren in Middenhof. En laat aardbeving, maar kom, niemand wil dat. Want het gebeurt niet in hun achtertuin.
Ja, en dat is ook wat DJ daar juist zei over het feit van, oké, like nu met die corona, we moeten eigenlijk luisteren naar mensen die er iets van kennen. Hè? We luisteren naar een Van Gucht, we luisteren naar een Van Ranst, die gasten studeren of werken 25 jaar in die business, dus die weet wel wat dat is en wat dat doet. Maar in de politiek werkt dat zo niet. Hè? Dus ik bedoel, de minister van Sport, hè? Noemt hij nu Ben Weidt. Ik bedoel, dat is geen sportkenner of dat is geen sportspecialist. Hè? Ik bedoel,
Mag hij?
Beleid. Ja, bij mij kun je nog zijn. Het is dokter. Maar ik bedoel, je hebt geen specialisten op de topplekken. Daarmee bedoel ik de minister van Begroting. Is Benjamin Daller? Ik weet niet of... die gasten, dat zijn gewoon gasten die minister zijn geworden. En die, als die verkozen zijn, ja, bon, wat gaan we een keer doen? Ah, we hebben die portefeuille gekregen. Wie gaat willen doen? Ah, jij mag het doen. En hop, hij gaat met je kabinet, met al die mensen dat meepakt. Hop, gaat in een kabinet. Ja, wat ligt er hier op tafel? Ah ja, allez bon. We gaan dat en dat en dat. Dat vind ik jammer. Oké, ze zullen wel luisteren naar, specialisten, maar naar mijn gevoel veel te weinig. Want die specialisten zijn het over eens met die kerncentrales en over gascentrales. Is dat, ja, gascentrales stoten zoveel uit en kerncentrales stoten niets uit. Wat doe je dan als minister van Milieu en Leefomgeving of minister van Klimaat, whatever? Ja, dan kies je toch niet voor gascentrales. Dat vind ik een vrij moeilijke. En dat zie je in de politiek van vandaag in België dan. Zie je dat vol een bak, dat al die postjes zijn allemaal bekleed door mensen die er vaak niets van kennen. En dat vind ik wel jammer. Allee, bijvoorbeeld met sportjes hetzelfde. Ben Weidt, daar is waarschijnlijk niets mis mee met die gast. Maar ondertussen heeft hij ook wel de portefeuille van dierenwelzijn vorige keer gehad. En heeft hij ook al een keer op pensioen gezeten. En heeft hij de keer daarvoor op binnenlands bestuur of whatever. Snap je, die gasten die doen over heel hun carrière allemaal verschillende dingen. Maar ze bouwen geen expertise op wat iemand anders misschien wel heeft in die branche. Ik weet zeker dat er ministers kunnen zijn van sport die al 40 jaar in die branche zitten. Die weten van wat is er nodig in topsport om dat te doen slaan, om daar een goed beleid rond te maken. In plaats van nu maar gewoon af en toe een keer miljoen hinter, een keer miljoen daar. Ah, die wat minder, die wat daar. Dat vind ik wel jammer.
Ja. Ja, goed om die politiek even achter ons te laten, zou ik overgaan naar iets toffer.
Iets luchtiger.
iets luchtiger. De metaverse. Didi had daar nog niet van gehoord, alhoewel dat hij zijn gaming set aan heeft, dus dat voor hem wel een stap in de juiste richting zou zijn. Maar de metaverse, wie is de specialist op dat vlak? Bossier, weet je hij dan meest? Of Dries?
Nee. Laat Bossier
ja.
Ander onderwerp.
Ja.
De metaverse, Bossier, wat weet je daarvan?
Niet superveel. Buiten het feit dat er meer en meer, denk ik, één globaal systeem zal ontwikkeld worden, denk ik, waarin dat alles aan elkaar meer gaat gekoppeld worden. Hè. Van stomweg sociale media profielen tot en met dingen in je dagelijks leven als uw cv, werkervaring, noem maar op, dat alles meer digitaal gaat zijn, meer op artificiële intelligentie, meer op virtual reality, en dat allemaal meer en meer aan elkaar gaat gekoppeld worden tot één digitaal persoon. In tegenstelling tot nu, en uw Facebook-profiel, en uw Instagram-profiel, en uw LinkedIn, enzovoort.
Ja.
Dus dat meer die een tour zal opgaan. En dat Meta, ik dat nu noemt, in Mark Zuckerberg, dan die meer en meer een, kan niet zeggen, een monopolie gaan maken, maar met een klein aantal bedrijven aan de top een hele netwerk aan gaan hebben.
Laat mij je vertellen wat de metaverse ook zal zijn. Je staat 's morgens op, je drinkt je koffietje. En na je koffietje blijf je gewoon in je pyjama zitten. Je doet een virtual reality bril aan. Je kiest een avatar dat je wil zijn voor de dag. En je gaat werken, hè, bij wijze van spreken. Dus,
Second Life.
Ja, Second Life. Ja, de Ready Player One, die film. Dat was een skift. Weten dat ooit zal... kan een ding worden. Dat is toch zot. Dat ooit een reality kan worden. Dat wij bijvoorbeeld, wat dat gaf hij ook aan in dat filmpje, dat wij bijvoorbeeld, Dries, een training geven in de metaverse aan iemand. Dat is toch onrealistisch?
Denk je dat echt?
Ik weet niet of dat echt onrealistisch is.
Denk je echt dat dat erdoor komt? Denk je echt niet dat mensen, en dat is een aard van beestje, dat de mensen gewoon fysiek contact, de verplaatsing en zo verder, gewoon de mens echt zien, in tegenstelling tot zijn avatar, waar je mee kunt pingpongen of mee kunt trainen doen?
Bos, allez, als je nu iedere dag... Hij werkt in Brussel, hè? Bij wijze van spreken. Maar als je nu iedere dag een uur en een half in de file moet gaan staan, of je bent thuis en je doet een bril aan en je kunt werken, waarom zou je dat bijvoorbeeld niet 3 dagen in een week van thuis uitwerken in de metaverse en inderdaad 2 dagen in een week naar daar gaan? 1.
Doen we dat komen nu terug. Ook al?
We komen, ja, we doen dat ook al. Maar het probleem is dat we nu, wanneer dat we thuis zijn, unconnected zijn. Oh ja, we hebben onze Zoom en Teams en whatever. Maar ik denk met die een bril en die reality die absurd is, ik denk dat dat nog een skifter zal zijn. En ook, als ik zeg tegen u van, kijk, wat denk je, een bordje ska aan tussen 12 en 1? We doen altijd onze bril aan en we zitten een potje te skaan bij wijze van spreken. We moeten elkaar niet meer fysisch gaan opzoeken. We kunnen gewoon via de bril virtual reality, boom.
Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. En of dat dan voor te schaten is of voor Worms te spelen, ik zeg niet maar iets. dat maakt niet uit. Dat die technologie nog kan groeien en als daar verder op gaan bouwen met virtual reality brillen en augmented reality, dat geloof ik. Maar of dat echt gaat overpakken, dat denk ik niet. Want ik denk dat er nog altijd iets zal blijven in de mens van op het einde van de dag even disconnecten, gsm aan de kant, op mute, vliegtuigstand, geen melding en weg, ontsnappen even van dat altijd online zijn, moeten zijn, willen zijn, noem maar op. Ik denk dat daar ook veel, want er straks voor burn-outs, ik denk dat veel mensen, veel jeugd, zich op slag al zo kunnen beter voelen door gsm aan de kant en een keer buiten komen en mensen echt ontmoeten.
Waar ik denk juist dat de omkeerde beweging is toch bezig. Toch? Ja, je ziet in plaats van mensen die vluchten, mensen die vluchten in die apps. En inderdaad, kunt dat zijn van het mensen die dan, of jongeren die inderdaad dan slechter voelen, TikTok en whatever. Maar ik denk dat de omgekeerde beweging wat bezig is, dat alles veel meer online gebeurt en dat alles veel meer online gaat blijven. En dat zal ook wel niet voor volgend jaar zijn dat u een bril aan doet en dat u een koffie gaat drinken in New York, bij wijze van spreken, samen met whatever. Maar ik denk dat we ook niet mogen vergeten hoe snel dat soms gaat. Als je gewoon 50 jaar geleden pakt, was er niets. Was er geen internet, was er geen telefoon, was er niets. En 50 jaar is nu ook niet zo heel lang.
Didi,
het gaat super snel.
Wanneer had jij jouw eerste gsm?
Ik weet dat ik 15 jaar was.
15 jaar?
Ja, zoiets.
Ja. Een 3310, hè?
Ja, een 3310 is Snake for Life.
Ja, Snake for Life. Level 99 sowieso.
Maar dat was inderdaad... Ik kan nog buiten gaan spelen met mijn maten, dat we gewoon op training, voetbaltraining zijn, van morgen om 5 uur maakt hij dat zweet. Maar we geen gsm, ja... En dat lijkt, als ik er nu over babbel, lijkt dat ik met mijn vader babbel. Van, weet je nog in die tijd? Maar wij zijn daar ook een beetje aan mee, maar denk ik. Nu kun je niet meer voorstellen. Ik denk tuurlijk, ook, als ik zelf kennis ga hebben, ga ik ook zeggen van, hier, pak je een gsm mee. Als er iets is, verwijt dat gewoon weg. Want zeker nu, met hetgeen dat je ziet in het nieuws, wil je niet meer meemaken, omdat je kinders zo meemaken natuurlijk. Of zo kunnen meemaken. Je weet waar ze zijn, natuurlijk.
Ja. Dries, jij bent daddy van 2 kindjes, waarvan dat jouw oudste, denk ik, de oudste is van alle papa's hier. Hoe zie jij dat? Zie jij dan nu al dat die kinderen daar heel naartoe getrokken? Of hou je dat bewust een beetje van hun weg?
We proberen daarop te letten dat dat niet te veel wordt. Hè? Want onze dochter die is ondertussen al 5, bijna 6.
Ja.
Ja, die weet al heel goed hoe dat YouTube werkt op de smartphone, op de smart TV. En die navigeert daardoor, ja, soms makkelijker dan dat wij dat doen. Maar we zijn ons daar wel heel bewust van dat dat ook veel risico's met zich inhoudt. En vooral ook die sociale media. Dus we zijn daar nu wel al mee bezig. Van ja, gelijk dat je zegt, op welke leeftijd heeft Didier zijn telefoon gekregen? Op 15 jaar? Ik kan me niet inbeelden dat we gaan kunnen wachten tot als Maud 15 jaar is, tegen dat ze een eerste telefoon heeft. Maar het is een heel ander soort telefoon dat ze in hun handen krijgen dan die dat wij al in onze handen kregen. Dus ja, het is zeker iets waar we mee bezig zijn. Het is zeker iets wat we proberen te beperken in de tijd. Maar het is ook niet iets dat we willen verbieden. Ah. Want het is wel duidelijk dat dat de toekomst is. Ze moeten er wel ook mee weg kunnen.
Wij hadden 15 minuten bellen en 100 berichten per dag. Hè?
Ja.
En iedere dag waren ze op. Hè? Iedere dag waren ze op.
Ja, einde van de maand, alstens. Fuck.
Goed. We zijn meer naar het einde toe aan het gaan van onze podcast. En ik eindig altijd graag... We zijn ondertussen al iets verder dan een uurtje. Maar het is zodanig interessant. En zoveel, het is leuk om zoveel verschillende visies te horen. Ik eindig altijd graag met wat bullet questions. En ik ga dat nu ook vandaag doen. Natuurlijk gaat het iets meer tijd vragen om van iedereen de juiste antwoorden te krijgen. Ik ga starten met de eerste en ik ga starten met de Seppe langs mijn linkerkant. Als je niet rap kunt antwoorden, dan ga ik door naar de volgende. Pa, pa, pa. No. Allemaal kort achter elkaar. Ja. Seppe, wat is de grootste zever dat je over laatst gehoord hebt?
Oeh. Next.
Geen zever gehoord over laatst?
Ja, die gastcentrales. Ik denk dat dat laatst is. Dat ik verschrikkelijk van de zever vond. Dat ik niet...
Didier, wat is uw zever?
Ik ben bang dat ik ziek ga worden van het coronavaccin.
Ja? Voilà. Die dieet toch, dat is niet zo erg, hè? Allee.
Ja?
Ik ga er niet over... Nee, ik ga er echt niet over uitspreken.
De Dries?
Mensen die schrik hebben dat de coronavaccins, dat ze er een chip mee gaan implanten.
Ja,
of die sleutel.
Bill Gates.
Ja. En nu ben ik wel even benieuwd, Bas.
Ja, het is een beetje meer overkoepelend, maar antivaxxers die hun er gelijk proberen halen. Of zo van die flat earthers, zo van dat soortje, vind ik toch altijd goed.
Ja. Nice. Het volgende. De volgende vraag die ik zou stellen. Als je de mensen één tip zou kunnen geven waarmee dat ze aan het werk kunnen, wat zou die dan zijn? Eén tip, dat mag alles zijn dat je maar kunt denken. Maar het eerste die in je opkomt, Seppe. Over gelijk welk onderwerp?
Ja. Ik denk dat... Ja, misschien cliché, maar gewoon uw geluk is alles. Uw eigen geluk is alles.
Ja.
Alles dat het doet, moet in uw...
In de lijn van uw geluk liggen.
Ja.
Didier?
Eet gezond, sport en lees veel.
Lees veel, ja.
Durf bijleren, voilà.
Ja, Dries?
Voilà.
Fantastisch dat we dan die man zijn. Ik sluit me daar volledig bij aan.
Bossier, welke tip heb jij?
Ja, ik had twee dingen in mijn hoofd. En Seppe en die en het alle twee gezegd. Ik ging ook zeggen, blijf in beweging. Ik sport nu niet meer. Toch niet voor mijn studies of voor mijn beroep. Maar beweging. Ook al weet je te veel, beweging of stijlvallen is dodelijker dan een beetje overgewicht. Dus drink dat pintje, eet dat stukje taart of je chips. Maar doe op tijd, stond een wandelingske en sport een beetje.
Ja.
Alleen als Seppe zei, kijk naar je eigen geluk. De wedstrijd is alleen maar met je eigen op het einde van de rit en niet met een ander.
Ja, Ja, oh, met een quote op het einde erbij. Niet mis, niet mis, niet
Achtig.
Mis. Als jullie, dus het is nu, denk van de meesten, misschien de eerste keer dat jullie op een podcast gaan komen of op Spotify gaan komen. Maar moest je nu zeggen van, kijk, ik ben daar top in. En ik mag een TED-talk geven. Ik denk dat jullie wel weten wat dat een TED-talk is. Over wat zou die dan gaan, Seppe?
Jesus, my. Mijn TED-talk zou gaan over...
Waarschijnlijk iets dat je veel over weet, of goed in bent.
Ja, ja misschien de shift dat ook gebeurt binnen de voedingssector. Ja. Wat ik zie in mijn sector, wat dat daar gebeurt. Dat ook wel slaat op alles wat we vanavond al wat gezegd hebben.
Ja.
Ik denk dat we daar wel dat daar veel over te vertellen valt. Maar.
Ja. Didi?
Mijn TED-talk zou gaan over motivatie, zowel extrinsiek als intrinsiek. Wat motivatie kan doen in zowel sportprestaties naar werk toe. Motivatie is alles.
Ja.
En daarom ook, Jeffrey daar zit te springelen in halve zot, kan ik me wel voorstellen dat een dame daar nog extra zichzelf kan pushen om nog een beetje meer door te
gaan. Ja.
Motivatie is echt iets prachtigs.
Motivation is key en energy. Ja. Ik zeg altijd tegen de mensen, het eerste wat ik altijd doe als ik een les start, en Jill gaat nu misschien lachen, maar ik leg van die bokkermuziek op.
Dat is raar, hè.
En we gaan gewoon de eerste twee...
Van beste, Tom. Van beste, ja, Tom.
Van beste.
Misschien moet ik ook even vertellen, Jeffrey, over de auto van vroeger. Ik vind dat de gasten dat wel mee geweten.
Kunnen we die niet zien?
Misschien moet ik die auto... Misschien moet ik die auto als
coverfoto.
Als coverfoto nemen van onze podcast. Dank je. Dat ik denk, mijn grijze Citroën C3 C-tuning met verlaagde boorden en verhoogde janten.
En staat hij op de parking? Staat door de parking van de Tosshotel. Dat is ook belangrijk, natuurlijk.
Ja. Maar energie is inderdaad alles. Heb je geen energie, dan ga je ook slecht voelen. Gaat je lichaam zijn niet goed voelen. Heb je veel energie, dan voel je gewoon top. Dries, TED Talk.
TED Talk. Ik denk dat zou gaan over passie en doorzettingsvermogen.
Tom Giet.
Wat je kunt bereiken als je iets dat je graag doet, met passie doet. En als je de juiste dosis doorzettingsvermogen hebt, dat je veel kunt bereiken.
Ja. Bos?
Ik pees over work-life balance, mentaal welzijn, belangrijk. Als het kopje niet goed zit, wil het lichaam ook niet goed mee.
Ja.
En ik denk dat daar allemaal start. En mocht je doorzetten en werken al dat je wilt, maar dat niet goed zit tussen je oren, dan gaat er vroeg of laat toch onderdoor.
Ja. Goed, ik ga nog eentje eronder laten gaan. En ik vind dat altijd ook wel een speciaal. Maar welk advies zou jullie geven aan jullie 20-jarige zelf? Seppe?
Neem het soms allemaal niet te serieus.
Ja. En waarom? Waarom zeg je dat? Heb je het allemaal serieus genomen vroeger?
Bijvoorbeeld nu, hoe we bezig zijn, dat ik soms dat ik mijn eigen soms kan verliezen in serieuze zaken. Dat misschien niet altijd zo serieus moet nemen.
Hou het luchtig.
Yes.
Lach. Didier?
Helemaal hetzelfde als Seppe. Ik ben daar misschien nog een beetje meer extreem in. Dingen leren loslaten en me minder aantrekken van dingen.
Ik dacht dat je iets ging zeggen, Didier, in verband met jou, maar ik... Ja. Ja, iedereen was aan het denken en ik dacht wat...
Ah, nee, ik dacht dat je ging zeggen van... Ik dacht dat je over Jill ging bezig zijn, maar ik weet dat Jill dat ook gaat zeggen.
Wat zei je pas hier?
Het brukt nu toch in jezelf, want kruid valt niet.
Ja.
Ja, beste kijkers of luisteraars, ik moet dat dus allemaal al jaren slikken.
Ik weet nog perfect wat dat in jezelf had gekregen van Tess. Dat was zo'n blubber die een grote pot van dat je echt moest vreemd worden.
Het is te veel van gebruikt hier.
Dries, vertel.
Ik ben eigenlijk al vergeten wat ik de vorige keer aan u gezegd heb als je mij die vraag gesteld hebt. Maar ik denk dat ik zoiets zou hebben van doe wat je graag doet en doe je best.
Ja. Ja, dat heb je wel gedaan. Hè. Dries, je doet wat je graag doet en soigneer draait top. Altijd leuk om te zien. En Jill, to finish?
soms iets beter laten relativeren. Of beter leren relativeren in het moment.
Ja, dat is heel breed natuurlijk. Dat is soms
niet gemakkelijk. Ja, het zijn wel al wat momenten gepasseerd in de laatste 21 jaar zelf. Dus bijna 10 jaar geleden. We zaten op school allemaal aan het open.
Ja.
Het zijn al wat momenten gepasseerd, sinds 10 bij mij. Waarin dat zoiets van, oef, relativeren. Ja. Laat het passeren. Ja. Je had er niet te veel aan op. Stresseren had je toch niet vooruit.
Ja.
Een hoge bloeddruk en een paar dagen van je leven kwijt. En dat is het niet waard.
Ja, klopt. Super, boys. Ik denk dat we hiermee wel kunnen afsluiten. Ik denk dat dat wel een mooi einde was. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Ik vond het top dat er zoveel gediscussieerd kon worden over die verschillende topics. En dat je er natuurlijk allemaal wilde bij zijn. Nu, we hopen elkaar, denk ik, we gaan dat wel nog een keer afspreken, elkaar vlug terug te zien offline as well. Maar voor vandaag...
In de metaverse.
Stel je voor. Maar... dat gaat een prototype zijn en dat gaat helemaal verkeerd lopen. Dat gaat niet oké zijn.
En met een metaverse Bibi bezoek je naar wilt.
Nice.
Maak toch maar een avatar.
Ja. Je weet al dat er gaat uitzien, hè, van mij. La Costa Klakske. Ja.
Dolce & Gabbana training.
Goed, oké. Thanks, boys.
Thanks. Yeah.